Goedenavond gemeente, belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin onze eigen predikant dominee Tramper hoopt voor te gaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag, 1 oktober, hoopt in de morgendienst proponent Johan van Eijsden uit Driebrugge voor te gaan en in de avonddienst proponent A. van der Werf uit Amersfoort. De catechisatie gaat morgen weer beginnen. Alle jongeren vanaf 12 jaar zijn van harte welkom. Voor alle catechisanten ligt er vandaag bij de ingang van de kerk een speciale uitnodiging klaar. Mogen jullie meenemen. Straks na de dienst is er in de oude school weer een avondmaalskring, waarin we met elkaar hopen na te denken over wat de Heer ons vandaag heeft willen geven in woord en sacrament. Jong en oud zijn van harte welkom. Collecte. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de diaconie ten behoeve van het hervormd jeugdwerk. De tweede en de derde collecte die zijn bestemd voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. Op deze zondagavond, de laatste van de maand, willen we voorbeden doen voor de zendingswerkers, het evangelisatiewerk. En met name denken we dan aan Marieke in Afrika, aan de familie Bogert in Israël, Helene Dandas van den Berg in Libanon, Kobi en Thomas Roest in Thailand, Adrian Stan in Roemenië, dominee de Meter, hun zoons en hun vrouwen, ook in Roemenië. De evangelisten Titu, Aurel en Ion in Oltenia, ook in Roemenië. En ook de ouders en de familieleden van alle anderen die in de zending werkzaam zijn. Ook vragen we Gods zegen over de gesprekken die gevoerd worden met de bezoekers tijdens de Open Kerk. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als zij die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Gemeente, laten we deze dienst vervolgen met het zingen van deze psalm. Het is het tiende vers van 119. 119 vers 10, is de zang voor nu. Gemeente in verbondenheid met de kerk van alle eeuw en van alle plaatsen doen we belijdenis van het geloof. Laten we een antwoord daarop zingen. Op de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof uit Psalm 59. Het 10e vers. Ik zal, omdat geen bange dagen mijn toevlucht waard, van u gewagen. En wat er verder volgt, 10 van 59 na het amen op de belijdenis van het geloof. Ieder van u spreekt in zijn of haar hart deze woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van heiligen. Vergeving van de zonde. Wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten wij de Heer bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere, u bent van de aarde opgevaren naar het hemelse heiligdom als de grote hoge priester, en u heeft voor alle die van u zijn de weg baant. En mogen we nu, Heer Jezus, schuilend achter u, dat heiligdom ook binnengaan. Nu we hier zijn, met een oog op u. En Heer Jezus, u hebt plaatsgenomen aan de rechterhand van Vader. En u zit, u bent gezeten, als het grote bewijs dat uw werk op aarde is volbracht en dat er niets meer bij hoeft, dat Vader geheel tevreden is. U zit, en omdat u zit, mogen ook wij in het geloof in u zitten. En dat wilt u geven, ook vandaag. Een moment van rust, een oase in de woestijn, om weer verder te kunnen, om krachten op te doen, om de pelgrimsreis te vervolgen. En Heer Jezus, dan mogen we u aanroepen en u ook hartelijk danken voor al het goede dat u geeft, ook vandaag. U weet hoe het met ons is geweest, ook heel persoonlijk. Hoe we terugzien op vanmorgen, als we aan mochten gaan, hoe het is geweest. Als we hebben mogen proeven en smaken van uw genade, de zoetheid ervan. En misschien wel hebben mogen zingen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. U weet ook hoe het nu is. Vrede en rust kan ook heel anders. Misschien wel storm. Had ik dat mogen doen, is het goed geweest. Legt u uw hand op ons vanavond, Heere. En trek ons naar u toe. En geeft u oog op u. En als we vanmorgen mochten aangaan, maar misschien terugkeerden naar onze plek in de kerk en ons hart koud gebleven. Ach Heere, u kunt het zaad wat gezaaid is toch ook later kracht laten doen. Mag dat ook gebeuren. Als we onwaardig aangingen, onterecht, zonder dat we er zelf erg in hadden. O Heere Jezus, zou u ons dan een halt willen toeroepen en de blinddoek willen afdoen, want wij leven in het heden der genade en in de wel aangename tijd en de dag van zaligheid. Heere, hoe het ook met ons is, o mogen we vanavond zien op u, gezeten en dat we mogen rusten ook. We bidden van u, zij die niet aan konden gaan en die er misschien ook geen trek in hadden. Zegent u hen met honger. Ach, wilt u dat doen, Heere? Die wel honger hadden, maar niet durfden. Mensenvrees. O, zegent u ze vanavond en geeft u ze in de bank te eten en te drinken. U bent de grote ontfermer en de fontein van alle heil. We zouden het niet durven vragen, waar het niet dat u ons er zelf toe uitnodigt. Eis van mij vrijmoedig. Op mijn trouw verbond schenk ik u al wat u ontbreekt. Mild en overvloedig. We bidden voor de kinderen, onze jonge mensen, heel de gemeente. Dragen we aan u op. Alle die meeleven, denk aan ons in genade. En Heere, wil ook vanavond in het midden zijn. Geef uw zegen, uw geest. We bidden voor het werk in uw koninkrijk. Hier in deze plaats, mannen, broeders ook van de kerkraad, geef hen uw heilige geest. Uw dienaren aan deze gemeente verbonden, proponenten die ook uit mogen gaan of die zich voorbereiden op het uitgaan. We bidden ook voor hen die vanuit de gemeente zijn uitgezonden. We dragen hen ook aan u op. Denk aan Marieke in Afrika. Ondersteun haar. Mag zij op u zien. Lichtend licht zijn. Ontfermt u zich over Ernst en Johanna en de kinderen, de familie Bogert in Israël, Jeruzalem, Salem, geef uw zegen. We bidden voor Helene, alle die haar omringen, Kobi en Thomas en hun gezin, Adriaan Stan, dominee de Meter, de gezinnen om hem heen, de evangelisten in Oltenia, Titu, Aurel, Ion, heren, mensen, vlees en bloed. Kan soms zoveel op afkomen. Werk in uw koninkrijk. Brengt het veel met zich mee. Houdt u ze staande. En geeft uw oog op u. Als de grond hard is om overheen te ploegen. U hebt het toch beloofd. Werp uw brood uit op het water. U zult het vinden na veel dagen. Bid ook voor ouders, familieleden. Geef hen wat nodig is. Als er gemis is. Verlangen om elkaar te ontmoeten en het niet kan. Heren, wilt u nabij zijn. Denk aan de mensen die ook in de open kerk zijn. Keer op keer plekje mogen innemen. Gesprekken mogen voeren. Dank dat dat ook kan, heren. En dat er mensen komen. Zo onverwachts binnenlopen. U geeft dat, want u bestuurt het leven van elk mens. En we bidden van u. Wilt u die gesprekken zegenen. En harten aanraken. En ook verloren zonen en dochters terugbrengen. Bij uw altaar. De dienst van de verzoening. Waar u spreekt. Breid zo uw koninkrijk uit. Heren, we bidden zo voor elkaar. Geef een goed uur. Help ons. In de begeleiding ook van de gemeentezang. In de dienst van het kosterschap. Dank voor alle goede zorg. Man van beeld en geluid, zegent u hem, mannen en broeders van de kerkenraad. En zegen ook ons. Heere, zalf ons met de olie van de Heilige Geest. Geef kracht en licht, ook vrijmoedigheid. Onafhankelijk te zijn van mensen, Heere. En diep afhankelijk van u. Mogen we spreken, wetend dat uw oog in gunst op ons neerziet. Dat is ons genoeg. Laat het ons ook genoeg zijn, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan lezen in de brief aan de gemeente van de Hebreeën. De Hebreeënbrief, hoofdstuk 11, en daarvan de versen 1 en 2... Dan gaan we verder bij vers 8 tot en met 16. Dus Hebreeën 11, vers 1 en 2. Daarna vers 8 tot en met 16. En daar luidt het woord van de levende God als volgt. Hebreeën 11, 1 en 2. En dan vanaf vers 8. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Want door het zelf hebben de oude getuigenis bekomen. En dan vers 8. Door het geloof is Abraham, geroepen zijnde, gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel zou ontvangen. En hij is uitgegaan, niet wetend waar hij zou komen. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte als in een vreemd land. En heeft in tabernakels gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan de kunstenaar en bouwmeester God is. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zaad te geven, en boven de tijd van haar ouderdom heeft zij gebaard, omdat ze hem getrouw geacht heeft die het beloofd had. Daarom zijn ook van één, en dat een verstorvene, zovele in menigte geboren als de sterren van de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is, dat ontallijk is. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbend, maar hebben ze van verre gezien en geloofd en omhelst. En ze hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen, betonen klaar dat ze een vaderland zoeken. En indien ze aan dat vaderland hadden gedacht waarvan ze uitgegaan waren, ze zouden tijd gehad hebben om weer terug te keren. Maar nu zijn ze begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. En daarom schaamt zich God hun niet om hun God genaamd te worden, want hij had hun een stad bereid. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, voordat we overgaan tot de verkondiging, laten we eerst met elkaar zingen. Psalm 56, daarvan vers 4 en 5. 4 en 5. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. En wat er verder volgt in het 4 en 5e van 56.
Thank you.
Gemeente, het zijn woorden die je hart echt kunnen raken, opgetekend door Jodocus van Lodestein, predikant-dichter ooit in Utrecht. U kent het ongetwijfeld, maar het is zo mooi. Het hoofd omhoog, het hart naar boven. Hier beneden is het niet. Het ware leven, lieve loven, is maar waar men Jezus ziet. Heb je er wel eens van harte amen op mogen zeggen? Vanmorgen misschien wel. Aan de tafel. Oh ja, zo is het nu helemaal. Hier beneden is het niet. Daar waar men Jezus ziet. Daar is het ware leven, lieve loven. Hem in het oog te hebben, zijn persoon, zijn hart, zijn wonden, striemen, die zo getuigen van zijn liefde voor zondaren, zijn onvoorwaardelijke liefde, die uitgaat naar hen die dat nou helemaal niet waardig zijn. Hem zo in het oog te hebben, ja, dat is toch het leven. Hier wordt er rust geschonken, toch? Hier het vette Heere van uw huis gesmaakt. Ken je dat? Heb je dat zo vanmorgen ook mogen ervaren? Toen je hier plaats mocht nemen. O Heere, wat bent u toch goed. Zo nameloos goed voor zo één als ik ben. Kan je al klein worden, hè? Toch. Kun je echt versmelten. Dat je hart als een blokje ijs uiteenloopt. Door de warmte van de liefde van de Heer Jezus. Hier beneden is het niet. En ja, dan kan je ook meezingen wat van Lodestein er dan vervolgens op laat volgen. Wat men hoort of ziet op aard is ons kostbaar hart niet waard. Wil mijn leven liever loven. Toog omhoog, het hart naar boven. Het is het geloof, het oprecht geloof, dat voeding geeft aan dat verlangen naar boven, naar de Heer Jezus. Het is ook het oprechte geloof dat maakt dat Gods kinderen het hier op aarde, ja, als het er toch echt op aankomt, niet naar de zin hebben. Ze voelen zich bevoorrecht met al wat ze hebben, en toch is het echt in het diepst van hun hart, ik voel me hier toch niet echt thuis. Niet thuis, nee. Mijn thuis is boven. Hier, vreemdeling. Dat karakteriseert al Gods kinderen ten diepste, hè, bij wie het geloof is. En zeker ook als het vitaal en levend is, dan ervaren ze dat ze een vreemdeling zijn. Zeker dat ervaren ze de ene keer sterker dan de andere keer, maar toch, hè, het is zo als het geloof actief is, in beoefening, hè, zoals we dat dan ook wel zeggen. Ja, dan val je dat echt van harte bij. Ik ben hier een vreemdeling. Dat zo is, zien we ook in het leven van Abraham. Ook een vreemdeling. Auteur van de Hebreeënbrief wijst ons vanavond erop. En we willen er in dit uur van nabetrachting ook een moment bij stilstaan. Wat we vinden in Hebreeën 11, voorgelezen tekst, vers 9 en 10. Ik lees het graag nog een keer aan u voor. Daar schrijft de Heere, en dan met hulp van een hand van een schrijver. Door het geloof is hij, Abraham, een inwoner geweest in het land der belofte als in een vreemd land. En heeft in tabernakels gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan de kunstenaar en bouwmeester God is. Hier beneden is het niet. Dat is het thema voor de dienst vanavond. Ik heb twee gedachten. In de eerste plaats het leven van Abraham in een tent. Dat staat in vers 9. Hè. Door het geloof is hij inwoner geweest in het land der belofte als in een vreemd land. En heeft in tabernakelen gewoond met Jacob en Isaac, die mede-erfgenamen waren van diezelfde belofte. In de tweede plaats het uitzien van Abraham naar een stad. Dat volgt in vers 10. Hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan de kunstenaar en bouwmeester God is. Hier beneden is het niet. Dat is het thema. Twee gedachten in de eerste plaats. Het leven van Abraham in een tent. En in de tweede plaats het uitzien van Abraham naar een stad. Gemeente, de auteur van de Hebreeënbrief richt zich met zijn brief tot Joodse christenen in Jeruzalem. Jonge mensen die tot het geloof in de Heer Jezus zijn gekomen. Ze hebben hem leren kennen. Jij ook. En ze hebben zich ook echt in hem verheugd. Maar die Joodse christenen ervaren ook aan hun leven. Aan het geloof hangt een prijskaartje. Er gaat iets mee gepaard. Verdrukking. Uitsluiting. En dat brengt veel in hen teweeg. Het heeft ertoe geleid dat sommigen het geloof vaarwel hebben gezegd. En het heeft er ook toe geleid dat sommigen water bij de wijn zijn gaan doen. De auteur van de Hebreeënbrief schrijft daarom deze brief aan deze jonge christenen om hen een hart onder de riem te steken. Hè, om hen te bemoedigen. Zie omhoog, roept hij hen toe. Op de Heer Jezus. Op de grote hoge priester. Naar de ordening van Melchizedek. En, zegt hij ook, laat je bemoedigen. Aansporen in de strijd en de moeite van het leven door de geloofshelden van het Oude Testament. Door de Bijbelheiligen die in hun leven op aarde ook te kampen hadden met verdrukking. En ook te strijden hadden met allerlei verleidingen die op hen afkwamen. En die het op de Heer hebben aangedaan. Op zijn woord, op zijn belofte, en die niet beschaamd zijn uitgekomen. Zij hoopten op God, en zo konden ze volharden in hun weg door het leven. En dan noemt de auteur van de Hebreeënbrief, schrijver in hoofdstuk 11, een aantal van die geloofshelden, Bijbelheiligen, Abel, en Noach, en David, Samuel en ook Abraham, jazeker. Hij besteedt eigenlijk de meeste aandacht aan Abraham. Tuurlijk, vader van de gelovigen. Hè? In die galerij van geloofsgetuigen in Hebreeën 11 neemt Abraham echt grote plaats in. Let op hem, zegt de Hebreeënbriefschrijver. Let op zijn leven. En hoe hij op aarde heeft geleefd door het geloof. Volg zijn spoor. Daar spoort Abraham als het ware toe aan. Ga het spoor dat ik ook in mijn leven op aarde ging. Hoe heeft Abraham dan op aarde geleefd? Welk spoor is hij gegaan? Nou, zegt de Hebreeënbriefschrijver in vers 9. Hij heeft als inwoner geleefd in het land der belofte, door het geloof als in een vreemd land. En hij heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte, want hij verwacht een stad die fundamenten heeft en waarvan de bouwmeester en de kunstenaar God zelf is. Let op Abraham. Volg zijn geloof na. Zie hoe die man heeft geleefd. Leef ook zo. Dat is wat de Heere wil. Waartoe hij je oproept. Hoe leefde Abraham? Als je dit tekstvers leest, het springt hij gelijk in het oog. Hè? In tabernakels. In tenten. Jawel. In tenten. Van die tenten waarin ook nomaden leefden, hè, die in die tijd en ook vandaag de dag nog wel rondtrekken door de woestijnen van het Midden-Oosten. Die wonen in grote tenten. Zo leefde Abraham ook, in tenten, ja. Als de Heer hem roept, uit Ur der Galdeeën, uit het heidendom, Abraham, ga uit... uit uw land, uit uw familiekring, uit uw gezin. En dat naar het land dat ik u wijzen zal. En als Abraham dan gaat en een lange reis maakt samen met Sarai en met Lot en met alle die bij hem horen. En dan in Kanaan terecht komt. Wat zegt Abraham dan? Nou Sarah, nou zijn we in het land wat de Heer ons heeft beloofd, Kanaan. Laten we hier een stuk grond kopen. Laten we er een prachtig huis op gaan zetten. Een mooie woning met een tuin en een veranda en vijverpartijen. Hier moeten we zijn en laten we hier een goed bestaan opbouwen. Ook voor onze herders. Laten we zorgen voor bestaanszekerheid ook voor de mannen die in onze dienst zijn. Nee, dat zegt Abraham niet. Heel anders. Sarai, zegt Abraham. Dit waar we nu zijn is het land dat de Heere ons belooft. Zie het om je heen. Dit is het land dat de Heere ons toezegt. Land der belofte. Maar Sarai, die belofte staat uit. Die is nu nog niet. Dat komt straks. Maar nu nog niet. Is nog niet ons land en toch ook wel, God zegt het ons toe, en toch is het nog niet in ons bezit. En daarom, Sarah, gaan we geen huis bouwen. Nee, maar we gaan wonen in tenten. De belofte staat uit. En weet je wat ook, Sarah, zei Abraham, we hebben hier geen blijvende stad, maar we verwachten toch de toekomende. De stad van fundamenten. Dat is wat God belooft. Hè? En Sarai, dat is waar mijn hart naar uitgaat. Waar mijn hart naar uitziet. Hier beneden Sarai is het niet. Nee, het ware leven is daar waar de Heer is. We zijn hier maar een poosje, Sarai. Hooguit 200 jaar. En dan moeten we weg. En daarom Sarai. Geen woning, geen stenen huis, een tent. Zie. Om niet al te vastgekleefd te raken aan Kanaan. Niet al te vastgeplakt te zijn. Nu daarom is het dat Abraham in tenten gaat wonen. Hè? Hier is het niet. Echt niet. Nee. Genesis beschrijft het ons ook steeds. Hè? Als je Abrahams geschiedenis zo leest. Ja, dan kan je dat echt opvallen. Abraham slaat zijn tent op en Abraham breekt zijn tent weer af. Opslaan, afbreken. En van de ene plaats trekt hij naar de andere. Van Sichem naar Bethel, van Bethel naar Hebron. En dan telkens, hè, als dan Abraham die tenten weer laat opslaan, dan zegt hij tegen zijn herders: mannen, die pinnen niet te diep. Niet te diep. Want we moeten straks weer verder. We zijn hier maar even. En zo leefde Abraham in tenten. Hij is een inwoner geweest, zegt de tekst, in het land der belofte. Je mag ook vertalen met: hij is een bijwoner geweest. Ja, hij ging naar het land dat de Heer hem wees. En toen kwam hij daar aan en ja, toen zag hij daar al die volkeren. 7 volkeren, de Hethieten, de Ferizieten, de Amorieten. En daar voegde hij zich zo bij. Als bijwoner. Maar hij werd niet één met hen. Hij leefde in hun midden. Als een vreemdeling. Dat. Een vreemdeling in het land der belofte. Een allochtoon, mag je ook zeggen. Een pelgrim. Ja, dat is eigenlijk wel kenmerkend voor het leven van Abraham. Hij is een pelgrim. En dat wil eigenlijk zeggen, ja, wat is een pelgrim? Een pelgrim is iemand die op doorreis is. Die maakt een tocht naar een stad. En ja, die is daar echt helemaal op gericht. Die laat zich niet van de wijs afbrengen, van de weg brengen. Die laat zich ook niet ophouden door ditjes en datjes en door allerlei uitstapjes of zo. Nee, maar die heeft dat grote reisdoel in ogen. De stad. Nou, zo ook Abraham. Een pelgrim op weg naar het hemelse Jeruzalem. De stad met fundamenten. En daarom zegt Abraham tegen Sara: we hebben geen huis nodig hoor. We doen het met een tent. Straks krijgen we een huis. In de stad met fundamenten. En zo leeft Abraham op aarde als vreemdeling. Vreemdeling. En zo leefden ook zijn zonen. Jacob. En ook Isaac. Staat het ook van opgetekend. Die leefde ook zo. Ook een vreemdeling hier beneden. Het is eigenlijk wel heel treffend. Als je dat ook nagaat in het leven van Jacob. Dan komt hij, dat staat in Genesis 46, meen ik 47. Als Jacob bij Farao komt, dan Jozef die brengt hem daar en dan komt hij in dat grote paleis en dan maakt hij kennis met Farao. En dan vraagt de Farao op een gegeven moment naar zijn leeftijd. Dan vraagt de Farao: hoeveel zijn de dagen van de jaren van uw leven? En ja, dan, wat dan Jacob dan zegt, dat is zo treffend. Dan zegt hij niet van de dagen van de jaren van mijn leven zijn 130 jaar. Weet je wat hij zegt? De dagen van de jaren van mijn vreemdelingschappen zijn 130 jaar. Die man heeft 130 jaar hier geleefd als vreemdeling. Ja, zegt hij hier beneden. Ik kan het hier beneden niet vinden. Nee. Farao, er is maar één thuis. En dat is boven, in het vaderhuis. Bij de Heer. Zie, vreemdeling. Abraham ook. Hij heeft als vreemdeling in Canaan gewoond. Stefanus die zegt in zijn reden in Handelingen 7 dat Abraham nog niet zelfs een voetstap in het land Canaan heeft gekregen. Nou, zegt Abraham, heel niet erg. Hier beneden is het niet. Heel niet erg. God zal er zelf voor zorgen. Zie, een vreemdeling. Hoe komt het? Vreemdeling, vanwaar? Nou, één reden, dat zegt de tekst ook, door het geloof. Zij waren gelovigen, mannen van geloof. En de Heer had hun beloofd en daar leefden ze bij. Een heerlijke stad, een toekomende stad. Een stad met fundamenten, zo prachtig, zo mooi. Salem en bovenal de koning van die stad. Eigen zoon, Christus Jezus. Daar trok hun hart naartoe. Oh, die belofte, zo groot, zo heerlijk, zo alles overtreffend. Ja, dat zette hun hart in brand en dat maakte het verlangen in hen levend. Die mannen die dachten niet van: nou, we zijn hier in Canaan, prachtig, hoe mooi alles eruit ziet. We gaan het hier maken. We gaan eruit halen wat erin zit. Kom, krijgen we allemaal uit de hand van de Heer. Laten we heerlijk gaan leven, genieten ervan. Echt niet. Nee. O, hier beneden is het niet. Ja, maar Abraham, man, kijk eens wat je allemaal wel niet krijgt, joh. Is toch geweldig mooi, man. Geniet ervan. Pluk de dag. Nee, hier beneden is het niet. Man, je bent rijk, je hebt goud, kom. Vermeerder je vermogen, zorg dat je nog meer krijgt. Hier beneden is het niet. Het ware leven, lieve loven, is maar waar men Jezus ziet. Abraham leefde door het geloof. Je kan ook zeggen bij het woord. En door dat woord proefde hij van de goedheid van de Heer. En ja, dat verwekte bij die man een heimwee. Een diep verlangen om bij de Heer te zijn. Bij God. Bij de stad, in de stad met fundamenten waar Christus koning is. Abraham leefde wel bewust in tenten. Niet in de stad, niet in Sodom, in Gomorra zoals zijn neef Lot. Nee, daar is de wereld. Daar is de geest van de heb. De geest van het consumeren. De geest van seksualiteit. Uitgaan. Kom jongens, we nemen er nog één. Nee. Abraham, een vreemdeling, hier beneden. Het vermaak van de mensen in Canaan was niet zijn vermaak. De interesses van de mensen in Canaan waren niet zijn interesses. Wat voor hun een last was, was voor hem een lust. En wat voor die mensen een lust was, was voor hem een last. Precies andersom. Abraham kon zich niet verheffen boven die mensen. Ook niet in Sodom en Gomorra. Dat niet. Als Sodom en Gomorra op het punt staan om verwoest te worden, dan bidt Abraham in diepe bewogenheid voor deze steden. Maar hij kon niet met hem mee. Nee, in tenten. Hij leefde in hun midden als een vreemde. Een man met heimwee. Dat. Heimwee. Wanneer komt toch de dag, Heere, dat ik bij u wezen mag. Zie. Man met heimwee. Kun je er een beetje meekomen? In Abraham. Kun je begrijpen? Herken je dat? Iets. O Heer, ik ben ook een vreemdeling. Hier beneden. Ben ik een pelgrim? Zie je ook uit naar de stad met fundamenten. Waar Christus is. De koning van alle koningen. De koning van gerechtigheid. Is dat je verlangen. Je wens. Om hem te mogen ontmoeten. Ik denk opeens aan Samuel Rutherford. Als ik straks in de hemel ben, zegt hij. Dan zal ik het eerste half uur onafgebroken staren op de wonden in de handen van mijn meester. Heer Jezus, uw wonden wil ik zien met mijn ogen. Heb je dat verlangen ook wel eens? Of is het anders? Dat je zegt van ja, ik voel me eigenlijk hier eigenlijk ook best wel heel erg thuis. Hè? Op je gemak. Dat je het hier eigenlijk wel heel erg naar je zin hebt. En dat je dat diepe, dat tere, innige, die trek naar boven. Als je eerlijk bent vanavond, dat je dat eigenlijk toch niet kent. Hè? En dat omdat je eigenlijk nooit echt iets hebt gezien, ook van de schoonheid en de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. En dat de zonden eigenlijk nooit echt bitter zijn geworden voor je. En de genade nooit echt zoet. Als dat zo is, ja, dan kan je hier wel 130 willen worden. He? Ja, ik heb hier eigenlijk best. Als de zonde je niet zeer doet. En de genade van Christus je niet trekt. Ja, dan zeg je van, nou, ik hoop dat ik 150 word. Ah, ik kan natuurlijk niet, maar het zou eigenlijk wel mooi zijn als dat zou kunnen. He? Ach, als de Heer in je leven komt. En je iets mag zien van de liefde van de Heer Jezus. Van zijn hart dat brandt van verlangen naar u. Om u zalig te maken. En je mag oog krijgen voor hem. En je mag uitgaan naar hem. En dat mag gebeuren in je leven waarvan je dacht van ja, zou dat ooit voor mij kunnen? Hè? Dat je zo de onmacht tot geloven ervoor, maar dat het dan echt toch ruim mag gaan worden. Hè? En dat je iets mag zien, oh, van de dierbaarheid en de heerlijkheid en de gewilligheid van de Heer Jezus. Om niet alleen anderen zalig te maken, maar ook mij, als dat gebeurt in je leven. Ja, dan kan het niet anders of er komt onmiddellijk ook een, ja, een verlangen om bij de Heer Jezus te zijn. Iets ervan, toch? Iets. Een heimwee naar boven. Jawel, dat gebeurt als vanzelf. En het zien op de Heer Jezus, dat slaat een wond in je ziel. Een liefdeswond. Dan komt er een verlangen. En dan zeg je, o Heer Jezus, het is mijn goed, mijn zalig slot. Nabij te wezen bij u. Mijn God. Daar zeg je misschien, zo zou het moeten zijn. Ik snap wat je bedoelt, maar is het dan wel eens soms zo bij je? Of is het er nooit? Als het er nooit is, nooit een hartelijk verlangen naar de Heere, en niet plat en oppervlakkig met woorden, nee, maar diep in je innerlijk. Ach, zie dan vanavond op hem die nabij komt in het evangelie. En die zondare toeroept, zie hier ben ik, zie hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Als je dan mag zien op de Heer Jezus Christus en zijn uitnemende liefde. Dan weet ik zeker dat je gaat zingen. Zeg, o Heer Jezus, wat bent u goed. Dan komt er ook een verlangen echt om bij hem te zijn. Niet altijd even sterk, dat is ook zo, maar toch, hè, dan gaat het toch zingen. Hoe brandde mijn genegen heen, hè, om zere voorhof in te treden. Heb je dat wel eens? Een uitzien om bij Christus te zijn, zoals Paulus zegt, ja, het zijn hoge woorden, dat weet ik ook wel, maar als dat echt nooit is, ja, dat, hè, maar om ontbonden te zijn en bij Christus te zijn, zegt hij, ja, dat is mij zeer verre het beste. Als je toch op hem hier het oog mag slaan en je mag drinken van zijn wijn, eten van zijn lichaam en je mag op hem zien, dan zeg je toch, oh, weg wereld, weg schatten, je kan niet bevatten hoe rijk of ik ben. En dan mag je er toch ook wel eens doorheen zien. Ja, ik weet ook wel, de dood, daar kan je soms zo bang maken. Heb je dat ook? Ik ook, hoor. Dan denk ik, hoe zal dat toch zijn? Wat zal er toch gebeuren in het uur van je sterven? Hè? Als je de laatste adem uitblast en geen nieuwe kracht meer krijgt om een keer een nieuwe ademteug te halen. En je slaat je ogen voor altijd neer. Wat gebeurt er dan toch, hè? Dat zie je er niet echt op. Ik heb dat ook, hoor. Dan denk ik, o Heere, hoe zal dat toch zijn? En dan belooft de Heere zoiets treffends in zijn woorden. Tegen alle die leunen op de Heer Jezus. Hij zegt, ze zullen de dood niet zien. Nee, nou, er zijn wel mensen die zijn heen gegaan en die zagen de stad geopend. Het hemelse Jeruzalem. En die zeiden, is dit sterven zo eenvoudig? Met Christus in het oog kan het, o zeker. Daarom is het zo nodig, door het geloof. Door het geloof komt dat verlangen om bij Christus te zijn. Door het geloof. Het gelovig zien op de Heer Jezus. Ja, dan kan niet anders. Hè? Dan gaat je hart smelten en dan zeg je, o Heer Jezus. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar toch is het zo. Ik verlang er soms zo naar om bij u te zijn. En dat u de zorg voor al wat hier op aarde is, mijn gezin en alles. Dat u dat, daar zult u ook voor zorgen dan. Nou dat. De belofte is het evangelie, dat geloof voedt. En daarom is het zo belangrijk, hè, om bij die belofte te leven. De belofte maakt van een christen een pelgrim, een vreemdeling. Ja, mensen zeggen wel eens tegen me van, hè, we zouden meer een vreemdeling moeten zijn. Een echte christen is toch een vreemdeling en daar ben ik het wel mee eens, zeker. Maar het is wel zo, je bent het of je bent het niet. Hè? Ja, Ik kan wel 20 keer tegen u zeggen vanavond, u moet een vreemdeling zijn en u moet een vreemdeling zijn. Maar je wordt echt een vreemdeling door het geloof. Hè, door het zien op de Heer Jezus Christus. Als Christus niet je diepste vermaak is, de bron van vreugde, ja, dan ga je geen pelgrim worden. Hè? Dan zal het niet gebeuren. Dan zal je toch je vermaak in de wereld zoeken. In mooie spullen, in een huis, in kleding, amusement, in uitgaan. En ja, dan zeg je misschien ook nog wel dat je gelooft. En dat je, en dan is het misschien ook wel waar dat je binnen de lijntjes kleurt. Hè? Maar toch leef je dan ten diepste voor het hier en nu. Hè? En als het dan niet gaat zoals je zelf graag zou zien, hè, dan komt er mopperen. Hè? En dan word je ontevreden. Hè? Nee, maar daarom laten we elkaar opwekken. Kom. O, zie op de grote hoge priester, de Heer Jezus Christus, omhoog. Hè? De Meester is daar. En hij roept ook u. Kom alle tot mij die vermoeid en belast zijn. Waarom zou je geld uitwegen voor dat wat geen brood is? Wend u naar mij, zie op Christus, de schoonste van alle mensenkinderen. En als je dan op hem mag zien, dan gebeurt het. Word je een vreemdeling, een pelgrim. Nee, dat betekent niet dat je je gaat terugtrekken uit de wereld, het klooster in. Je mag je plek in de samenleving innemen, dat is ook juist wat de Heere wil. Hè? Dat je je werk doet, dat je je taak die je van de Heere krijgt op school. Hè? En in het bedrijfsleven en op de boerderij of waar je ook werkt. Wat je plek ook is, dat wil de Heere juist. Hij wil allemaal ons een taak geven, hè, zodat we de plek in de wereld innemen. Zodat de samenleving ook functioneert. Hè? Orde en vrede er is. En ieder zo zijn eigen plek. De een als bakker, de ander als docent, de ander als timmerman. Hè? En dat we zo alle financieel adviseuren, hoe ook, zo bezig zijn. En dat de samenleving geordend door kan. Hè? Dat is wat de Heer wil. Hè? Dat Daniel had een positie aan het hof, Jozef ook. Maar het geloof, dat maakt toch, het geloof in de Heer Jezus, dat maakt toch dat je hier op aarde, bij al wat je op aarde moet doen, een vreemdeling voelt. Kan niet mee met de wereld. De belangstelling van je collega's is niet jouw belangstelling. Hun interesses. Ach ja, je wil er ook niet onbeleefd mee omgaan, maar diep in je hart zeggen, ja, daar gaat mijn hart niet naar uit. Nee. De wensen die zij hebben, dat zijn niet mijn wensen. Nee, je bent niet beter, hè? De wereld leeft in je eigen hart, maar toch, je kunt er niet in mee. Als het geloven is in de Heer Jezus Christus, kan niet anders, dan ga je breken met de wereld. Ja, dat moet niet, zeker moet ook, maar het gebeurt. He? Als vanzelf. Hoef je eigenlijk niks voor te doen. Anderen gaan je ook een vreemde vinden. Breken met de wereld, zeker met de denkwijze van de wereld. De wereld, he, dat ook, dat he, gaat breken met de denkwijze van de wereld. De wereld zegt van, joh, geniet van het leven, maak er iets moois van. Het is jouw leven, zorg dat je het naar je zin hebt. He, wees comfortabel, voel je goed. Haal eruit wat er in je zit, ontwikkel je kernkwaliteiten, maak een mooi mens van je. Zorg dat het goed met je gaat. Dan kan je niet in mee toch? Dan kan je niet in mee. Nee, laten we er ook niet in meegaan. Als de Heer je liefste is, ach, hoor dan wat hij zegt. Heb de wereld niet lief. Nog de begeerlijkheden van het vlees, nog de begeerlijkheden van het oog, nog de grootsheid van het leven. Deze dingen, zegt de Heer Jezus bij monden van Johannes, zijn niet uit de Vader. Als je de Heer Jezus lief hebt, ga je toch niet uur na uur naar een beeldscherm kijken, je ogen, de begeerlijkheden van je ogen voelen. Ga je toch niet uur na uur films kijken? Heb je toch geen abonnement op Netflix? Dan doe je toch helemaal niet aan mee. Ga je toch niet, als je de Heer Jezus in het oog mag hebben, hoe brandde mijn genegen heen om vanavond op de bank voor de buis te gaan zitten, Studio Sport kijken? O Heer Jezus, ik wil meer van u weten. Ik verlang ernaar om bij u te zijn. Zie, ga je niet je kostbare tijd toch besteden aan social media? Ach nee. Heere, geeft u mij toch de kracht om heilig voor u te leven. Om me niet te laten verstrikken door de verleidingen van deze wereld die zoveel zijn. En ze zijn ook zoveel, hè. O ja. Maar als het geloof in de Heer Jezus levend is, dan weet ik echt zeker, dan komt er toch het verlangen. O Heere, bewaar me er toch voor. Voor de afgoden van deze tijd, voor de verleidingen. Houd u mij staande. Is het geloof in je hart levend en dan wil je gehoor geven aan de stem van Christus, hè? En laten we dan ook vragen hem om kracht om te breken met dat wat de afgelopen 40 jaar tot een grote verschraling van het geestelijke leven heeft geleid. Materialisme. Als dat bij u zo is, ach, dan wil ik u vanavond echt oproepen en ook mezelf. Ik sluit mezelf er ook echt helemaal bij in. Maar, o, zie op deze Heer Jezus en laten we versoberen. Als u dat treft die dat nodig heeft, laten we versoberen. Consuminderen. De pinnen losjes maken. Je mag rijk zijn. Was Abraham ook. Zeker. Maar laten we onze goederen en spullen bezitten als niet bezittend. Hè? Ach, het gaat ook gebeuren hoor. Als je echt vol mag worden van de Heer Jezus Christus. Dan krijg je ook de kracht om dat te doen. Om te breken met de wereld. Met de cyclus van de wereld. Wat is de cyclus van de wereld? Kopen, kopen, kopen. Even genieten van dit, even genieten van dat. Als het genot weer over is, gauw wegwerpen. Op de vuilnisbelt, de hopen van afval worden al groter. En we kopen weer iets nieuws. Vandaag bestellen, morgen in huis. Een nieuwe tas, een nieuwe jas. Nieuwe kleren, nieuwe kleuren. Een nieuw mobieltje, een nieuwe meubelstuk. En het gaat maar door en het gaat maar door. En het bevredigt nooit. Het is de cyclus van de wereld. Ach, als je het oog mag slaan op de wonden en de striemen van de Heer Jezus. En je mag weten, ach Heer Jezus, u voor mij. En dan ben ik op weg naar de stad met fundamenten. Laat los, al die dingen. Kopen, 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 doet er niet meer aan mee. Zeg ik ook tegen mezelf, stop er toch mee. Wees vergenoegd met brood en een dak boven je hoofd. Godzaligheid, 1 Timotheüs 6, is een groot gewin. Leef sober. Ja. Ik moet denken aan Elizabeth Elliot. Vrouw van Jim Elliot. In de jaren 50, zendingsechtpaar, gingen naar... Ik dacht, Ecuador, dat ontschiet me nou even. Colombia of Ecuador? Ecuador. En die gingen daar werken en die zegden alles op. Heel hun bestaan. Vanuit Amerika. Gingen ze naar de jungle in Ecuador. Onder de Indianen werken. En het heeft Jim Elliot ook zijn leven gekost. Hè? Samen met 4 vrienden bij de eerste ontmoeting al met die Indianen. Mijn vrouw las het voor toen we op weg waren. Op vakantie in de auto. Aangrijpend. 5 jonge mannen. Met pijlen en speren doorstoken. En Elizabeth Elliot zegt over Jim. Mijn man leefde zo sober, zegt ze. En die zei altijd. Elizabeth. Als je het niet nodig hebt, niet kopen. Want wat je koopt, dat geeft alleen maar meer zorg. Dan moet je er weer tijd aan besteden. Kostbare tijd. Niet doen. Nou, dit is toch wijs, vind je het niet? Laat maar. Hier, het is hier maar even dat we hier zijn. Laat maar. Al wat je koopt, moet je onderhouden, moet je verzorgen, moet je bewaren, moet je opknappen, moet je... Al die spullen, laat maar. Wij hebben de Heer Jezus. En zo heeft die man zijn leven op het altaar gelegd, hè? Jim Elliot. Ik vroeg aan een vriend. Ik zeg, mooi niet op vakantie. Nee. Ik zeg, maar is toch mooi vakantie. Hij zegt, ik ga straks op vakantie. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dan ga ik al die plaatsen af. En dan ga ik ze allemaal bezoeken. En bewonderen. De heerlijkheid en de grootheid van mijn meester zien. O, sla de pinnen niet te diep, maar laten we elkaar daartoe oproepen. Haal ze maar wat uit de grond. Wat los. Niet opgaan in de dingen. Peter zegt het ook, 2 Petrus 3. Wij verwachten nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Daarom, geliefde, benaastig u onbevlekt en onbestraffelijk te zijn in de dag van zijn komst. Hoofd omhoog. Het hart naar boven. Ach, heeft ook invloed op je spreken. Heeft op alles invloed. Op je leven hier en nu. Het omgaan met elkaar ook. Het spreken. Waar heb je het over? Paulus waarschuwt in Efeze 5 vers 4 voor zot geklap en gekkenij. De herziene vertaalt dat wel goed, hè? Die zegt, het gaat om lichte taal, lichtzinnige taal en dwaze praat, gebeuzel. Over die en over die en over die en die en die. Ach, als je toch mag zien op de heiland, ga je toch niet allemaal over dingen hebben van nul en geen allerlei waarde. Ik moet denken aan, heb je dat ook gelezen, het interview met onze geliefde vriend? Wil meneer Loa is in Scherpenisse, 25 jaar in het ambt. Gisteren stond er het interview in het Reformatorisch Dagblad. Dat is een sieraad voor de kerk, die man. En hij zegt, toen ik jong was, maakte dat zoveel indruk op me. Kwam er een man, een eenvoudige man uit Vlaardingen in Rijssen. En dan werd hij opgehaald van de trein en dan vroegen ze aan hem, hij een goede reis gaat. Ja, zegt die man, zeker wel, maar zult het maar over de Heer Jezus hebben. Zie, wat is die man vol dan? Ja, zullen we het even over de aandelen hebben? Hoe verloopt jouw bitcoin? Helemaal niet. Daar gaf hij niks om. Mag je geen aandelen hebben? Dat zeg ik toch niet. Maar zullen we het over de Heer Jezus hebben? Waar is je mond vol van? Nou, je hart vol van. Ja, daar is je hart ook vol van. Hè? Nou, als je het je nou aanklaagt vanavond. O, erken het en zie op Christus met 2 ogen. Dan komt er een breken met de wereld, hoor. Echt, dan zeg je, dag, mag straks naar huis. Naar hem die mijn ziel heeft lief gehad. Zie, door het geloof, door te zien op wat God belooft, kon Abraham nee zeggen tegen alle verleidingen en alle verdrukkingen. Te midden daarvan kon hij volharden en hij reisde als een pelgrim naar de stad die fundamenten heeft door het geloof. Hè? En dat geloof, dat is zo belangrijk, dat wil ik vanavond onderstrepen, dat wordt gevoed door het woord. Door te lezen in het woord. Door te studeren in het woord. En daarom zorg dat het woord overal in je huis is. Hè? Ik kwam pas bij iemand en zegt, ja, hier ligt mijn Bijbel open in de woonkamer. En in de keuken ligt ook een open Bijbel. Nou zo, hè, leg overal het woord neer, boeken om te lezen. Lees, lees, lees. De Heere werkt niet door het beeld. Een pelgrim is niet iemand met een beeldscherm. Met het woord. Hij werkt door het woord. Lezen. Het woord voedt het geloof. En het woord maakt je hart vol van de heiland. En het woord voedt het verlangen om bij hem te zijn. Het woord. En dat belooft de Heere aan Abraham. En dat belooft hij ook aan u die hem vreest. Een stad met fundamenten. De stad waarvan de Heere zelf kunstenaar en bouwmeester is. Kunstenaar en bouwmeester. En dat is nou echt de toekomst. En leef bij die toekomst. Dan gaat de wereld als vanzelf verbleken. Leef bij de toekomst. Abraham zegt, ik ben op weg naar de stad die fundamenten heeft. Ja, een stad met fundamenten, dat wil zeggen een stad die nooit vergaat. Die niet in de aarde wordt opgenomen en die niet door een zee wordt weggespoeld. Met fundamenten. Die blijft altijd. Waar het veilig is. Waar je zorgeloos kunt wonen. En die stad heeft een architect. Dat is belangrijk, hè, een architect. Een architect, die maakt een stad mooi. Dit komt hier, dat komt daar. Parken, woningen. Die weet precies hoe alles moet worden ingericht. En als het dan af is, dan zeg je, oh, wat een mooie stad. Nou, als God de architect is van de stad, De nieuwe stad, het hemels Jeruzalem. Hoe prachtig moet die stad dan wel niet zijn? Hij is ook de bouwmeester van die stad. Kijk, je kunt een goede architect hebben die alles precies op papier uittekent. Maar als die stad wordt opgetrokken door bouwlieden die steken laten vallen, krijg je verborgen gebreken, is die stad niet veilig. Maar God zegt, ik ben er ook de bouwmeester van. Het wordt een stad veilig, je kunt er zorgeloos wonen. En dat voor eeuwig. Wat Abraham precies voor ogen heeft gestaan, dat weet ik niet, maar wij mogen weten dat ook Johannes op Patmos deze stad heeft mogen aanschouwen. En hij schrijft daarover, Openbaring 21 en 22, het heilige Jeruzalem. Dat uit de hemel neerdaalt, op de aarde. En wat Johannes dan ziet, dat is werkelijk om stil van te worden. Een gouden stad. Zo mooi. De heerlijkheid van God verlicht deze stad. En hij ziet ook een brede muur. Ermee, vierkant. Van jaspis, een groene edelsteen. Of rood, weet ik niet precies. Rood, ja rood. Met 12 parelenpoorten. En die muur gebouwd op 12 fundamenten. Stad met fundamenten. En die fundamenten, Johannes ziet het en die beschrijft het ook, Openbaring 21, belegd met prachtige edelstenen. Saffier, blauw. En smaragd, groen. Schitterend. En sardonyx, rood. Oogverblindend mooi. Heilig Jeruzalem. Daalt uit de hemel neer. Het ziet op de gemeente van God. Het volk van God, de bruidskerk. En die zal straks op deze aarde, deze vernieuwde aarde, een plaats krijgen. Een gemeente zonder vlek of rimpel. Een gemeente zonder zonde. Een gemeente ook zonder de gevolgen van de zonde. Waar geen inwoner meer zal zeggen, ik ben ziek. En waar God alle tranen van de ogen zal afwissen. Heilig Jeruzalem, de gemeente van God. Stad van vrede en vreugde. En wat nou het allergrootste is. God zelf is in deze stad, in deze gemeente. En het Lam, de Heer Jezus Christus, staande als geslacht, de Zoon van Abraham. O, Abraham heeft naar deze stad echt gehunkerd. Sara heeft hij gezegd. Voel je de grond onder je voeten? Ach, we leven hier in een tentje. We zouden een huis kunnen kopen, alles erop en eraan. Appartement in Sodom. Maar we doen het niet hoor. We blijven leven in een tentje. Niet getreurd, Sarah. Niet getreurd. De dag komt, Sarah, de dag komt. De grond waarop wij nu lopen en wandelen en heen reizen met onze tenten. De dag komt waarop die grond vernieuwd zal worden, gereinigd en schoongemaakt. Waarop dat hemelse Jeruzalem zal neerdalen. Waar de gemeente zal gaan wonen. Die dag Sarah die gaat komen. De dag waarop de gemeente en God met hen in Christus zal leven. In Jeruzalem hier op aarde. En in de dorpen om Jeruzalem heen. Op deze wereld. Daar heeft Abraham naar uitgezien. Dat is zijn verwachting. Die dag die komt, Sarah. En daarom hier beneden is het niet. Laten wij omhoog zien. Hopen op God. Nu, laten we elkaar daartoe oproepen. O, verwacht u deze stad. De gemeente van God die hier op deze wereld waarop wij leven. Een plaats zal mogen krijgen. Zie. Leef bij deze toekomst. Neem de verrekijker van het geloof ter hand. Sta erdoor. Hoop erop. Kijk door die verrekijker, door het woord. En dan mag je weten, o dat hemels Jeruzalem. Wat zal dat toch heerlijk zijn, hè? En daar ben je nu ten diepste al in de belofte inwoner van, hè? Daar heb je al een plaatsje gekregen. U die gelooft in de Heer Jezus, uw plaats, uw woning is daar zeker. Kijk ernaar, elke dag. En breng die stad op het netvlies. Dan komt die dichterbij. En dan mag je weten, ho, mij is een beter lot bereid. Ik mag heen gaan straks naar het heilig Jeruzalem. Leef bij deze dag. Bij deze dag, heerlijke dag, dan mag je ingaan door de 12 poorten, één daarvan. En voor eeuwig bij God zijn en het Lam. Zul je erbij zijn? Is er ook voor jou een plek? Weet je het niet zeker? Ach, als je het niet weet, haast je, spoed je, kammel jongen. De Heer Jezus komt tot je in het woord en hij zegt, belijd het maar. Ik ben een groot zondaar. Ik heb mijn leven zo anders geleefd dan de Heer vraagt, zeg maar. Maar buig je neer voor de Heer Jezus. Ach, en dan krijg je ook een plekje in deze heerlijke stad. Babel zal vallen. Jeruzalem komt, u die van Christus bent. En nooit heimwee. Ja, maar nee, als je ziet op Christus, heimwee. Ach, die heimwee hebben, die komen thuis. Amen. Gaan wij zingen met elkaar. 48, de versen 1, 5 en 6. 1, 5 en 6 van Psalm 48.
Thank you.
eindigen met dankgebed. Heb dank, Heere, voor al wat u deze dag gaf. Verzoen onze zonden. Ga niemand voorbij. Zegen ons deze week. In Jezus' naam. Amen. Gaan wij samen nog zingen tot slot. 135, 12e vers. Sion loof met dankbare stem God uw Heer. En wat er verder volgt. 135, 12e vers. Heen in vrede, ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest, zij en blijven met u. Amen.